Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Tiro di Tevez, la palla in rete, la Juventus è in vantaggio, al numero 19 del secondo tempo, con Carlos Tevez.
Auch eine schöne Eckenvariante. Özil, Tor!
Ancora Messi, gol. Welkom bij weer een nieuwe FC Buitenland. Ik blijf het zeggen, en ik zeg het eigenlijk iedere week, maar het was me het weekje wel weer. We hebben onze scope iets wat verbreed. We hebben wat andere spannende competities erbij gepakt. Maar daarover later meer. We beginnen met een competitie die er niet is gekomen. De Super League. Ja, Quinn, vorige keer eindigde ik met de vraag, als we hier volgende week zitten, bestaat er dan nog een Super League? Toen zei je, ben je helemaal gek geworden? Natuurlijk, joh gek. Dat is niet binnen een week weg.
Ja, het was een rollercoaster van dagelijks, urelijks op Twitter zitten. En de social media's in de gaten houden en de nieuws in de gaten houden. Het was heel snel. Ja, we doen nog mee. Oh nee, de fans gingen wel echt in een ware oproer. Ik heb Petr Cech buiten zien staan om de fans te bedaren. Om de spelersbus door te laten. En hij zei dat het ging het fixen en zo. En de fans lieten eindelijk van zich spreken. Om te laten zien dat voetbal hoort bij de fans. Daarna ging het heel snel. Het was echt binnen een paar dagen afgelopen. Florentino Perez, de voorzitter van Real Madrid, was de enige die nog zei van, ja, shit gaat sowieso door, Ze kunnen niet zeggen wat ze hebben binnen het contract. Heeft hij op het einde ook nog gezegd, iedereen heeft gegaan, is niet weggegaan, want ze hebben binnen het contract. Dus het ging heel snel.
Hoe heb jij dit allemaal beleefd, deze hele soap, Martijn?
Ja, met heel veel verbazing eigenlijk wel. Vooral in die eerste dag, zeg maar, nadat we hadden opgenomen, werd ik zo een beetje 's avonds en de dag daarna werd ik behoorlijk, ik weet niet, het irriteerde me dat iedereen begon te roeptoeteren over voetbal is voor de fans en voetbal gaat kapot en zo. Ik verbaasde me daar een beetje over, omdat dit gewoon past in een ontwikkeling die echt al jaren aan de gang is. En best wel een te verwachten nieuwe stap was. Ik zei toen ook van, nou ja, laten we gewoon even afwachten wat er gebeurt. Want in het huidige format gaat het er sowieso niet komen. Omdat het zijn te weinig clubs. En het is niet interessant genoeg voor televisiepartijen om daar zoveel geld in te stoppen. Als Bayern München er niet in zit, als Paris Saint-Germain er niet in zit. Nou ja, dat soort clubs. En had ik toch een klein beetje gelijk, want het was ook vrij snel over. En alle paniek was uiteindelijk om niks. Ik begrijp het deels wel, hoor. Ik bedoel, die hele Super League met een gesloten format is ook gewoon helemaal ruk als fan. En daar verbaasde ik me ook niet over, want dat gevoel had ik ook, zeker als Arsenal-fan. Like, what the fuck wil je? Maar meteen die blinde paniek van dat alles verloren is en het voetbal kapot is, vond ik een beetje overdreven.
Ja, ik denk dat ik wel redelijk.
Want laten we ook niet vergeten dat nieuwe Champions League format ook helemaal kut is, hè?
Ja, dat is ook hetgeen wat Gundogan zei.
No.
Die zei, let's keep the eye on the ball here, people. It's the lesser of two evils. En zo is het ook wel echt, hè? Want je hebt nu 4 plaatsen. Vorige week wist ik het niet zeker. Na een week lang informatie. Zou het om 4 plaatsen, 4 joker tickets gaan, waarop basis van de beste clubs met de beste geschiedenis hoog op de FIFA-ranglijst, die zouden op die manier ook nog kunnen plaatsen. Ja, dat is dus ook een veredelde versie van, al heb je het ooit goed gedaan, dan plaats je je alsnog. Dat is denk ik.
Ja, maar het is niet helemaal gesloten. Hè? Het is niet zo dat er geen nieuwe clubs bij kunnen komen of zo. Dus in dat opzicht is het wel anders.
Nee, het is ook
maar
zeker
dit is gewoon. dit is gewoon een eis geweest van, nou ja, clubs als Juventus, die nu misschien naast Champions League voetbal grijpen. Want al die clubs zijn gebaseerd op inkomsten uit de Champions League. Als dat één seizoen wegvalt, ben je gewoon de sjaak.
Ja, dat was ook voor mij hetgeen wat het meest overeind bleef staan. Dat zag je ook bij de clubs die als eerste uitstappen, Chelsea en Manchester City. Denk van de 12 clubs die weggingen, of die meegingen, het financieel het meest stabiel. Althans, een eigenaren hebben die, als zij van hun schuld af zouden willen, je een tikkie stuurt en zij die 200 miljoen overmaken. Dat is gewoon
glimlach ook nog.
Ja. Ja, ja, precies. Dat is gewoon net wat anders bij clubs als Spurs, tot en met Real Madrid, Barcelona, Juventus, AC Milan. Daar zitten gewoon andere geldstructuren achter. Dus ik vond het ook wel heel erg grappig. Chelsea heeft het voetbal gered. Nee, je kan niet iets redden wat je eerst hebt geprobeerd kapot te maken.
En die mannen zijn zelf overgenomen, een tand van geld erin gestoken, puur vanuit de eigenaars, puur om gewoon money te pakken. Gewoon. Dus daar was ik het ook helemaal niet mee eens toen ik dacht voorbij zag komen. Zag ik, what the fuck heb je het over?
Ja, precies. Daar ging ik ook best wel slecht op, dat hele narratief. Dat zij het voetbal dan zouden hebben gered. Het zijn 12 mensen die alleen maar op macht uit zijn. Maar het punt wat Martijn maakt, daar ga ik ook wel mee. Het is niet dat de FIFA heel veel beter is, of de UEFA heel veel beter is. Dat is ook gewoon één grote boevenpartij.
Nee, toch?
Ja. Wat denken jullie dat de gevolgen gaan zijn van deze hele opschudding? Of gaan we even lekker geschrokken en we gaan weer door met wat we altijd deden?
Nou, deels. Kijk, die nieuwe Champions League gaat er sowieso komen. Dat is vanaf 2024 gewoon nu al vastgelegd. Ik blijf er nog steeds bij dat dit ook een manier is geweest om meer invloed te krijgen en een betere uitgangspositie te krijgen, die even een beetje onder druk te zetten. Wat ik heel eng vind aan wat er gebeurt, is dat het bij heel veel clubs buiten de spelersgroep, buiten de trainer en buiten de supporters om is gegaan. En dan spreek ik voornamelijk even vanuit mijn ervaring als Arsenal-fan. Dat vind ik echt heel eng.
Ja, precies.
Want dat zou niet moeten mogen.
Ja, dat.
En trouwens, dat is bij Real en bij Barça ook en bij Atletico ook precies hetzelfde geweest. Eigenlijk bij al die clubs volgens mij. Want bijna alle spelersgroepen hebben gezegd, wat de fuck is dit? Waarom weten wij hier niks van? De trainers zeiden ook, geen idee. Ik hoor het ook voor het eerst nu. Ja, dat kan toch niet?
Ja, ik denk dat dat een groter ding is. En dat zag je ook wel op Twitter, zeg maar, van. Je werd ineens heel erg met de neus op de feiten gedrukt dat er maar 11 of het maar 12 mensen zijn die kunnen bepalen hoe het voetbal er in de komende jaren uitziet. Want de realiteit was wel, al had Bayern München, Dortmund en Paris Saint-Germain gezegd, we doen dit, dan had het er wel gekomen. Zo simpel is het ook.
Zeker.
En dan besef je hoe weinig macht je in principe hebt als supporter. En
geen?
Nee. En tot op een zekere hoogte, want inderdaad, doordat al de supporters zich zo massaal hebben laten horen. En met die kleine backup van die drie clubs, die dan wel vanwege morele waarde, dan wel vanwege uitzendrechten van de Champions League in Qatar, de juiste keuze namen. Maar ja, het gevoel blijft een beetje van, oké, we dodged the bullet. Laten we nu gewoon hier nooit meer over praten en doorgaan met ons leven.
Zo voelt het wel een beetje.
Nee, maar er gaat binnenkort weer zoiets komen. Binnen nu en een paar jaar gaat er weer zo'n initiatief komen. En misschien wel een beter doordacht initiatief. En misschien is dat ook helemaal niet erg. Want het voetbal is wel aan het veranderen. Ook qua kijkcijfers en qua televisiegeld en dat soort dingen. Dat gaat niet meer volgens dezelfde structuren in de komende 10 jaar dan hoe het nu gaat. Daar gaan de Netflix en de Amazon Primes en dat soort mensen gaan zich ermee bemoeien.
Ja.
En mensen gaan proberen betere deals te sluiten in een markt die eigenlijk alleen maar minder kijkuren heeft.
Ja. Kijk, ik denk dat het ook iets onvermijdelijks is, omdat je hebt maar een x-aantal kijkers. Dus je hebt 4 miljard voetbalsupporters, zeg maar. Alleen het aanbod wordt steeds groter. De oplossing van de UEFA en de FIFA is de hele tijd meer, meer, meer. Meer wedstrijden. Terwijl ik denk dat je juist naar minder moet. Want dan maak je het spannender en maak je wedstrijden unieker. En de oplossing is steeds, nee, laten we de Conference League toevoegen. Nee, laten we van 125 naar 225 Champions League wedstrijden gaan. De misvatting is dat mensen de beste clubs vaker tegen elkaar willen zien spelen. Maar de ding is, de waarde verlies je. Kijk naar Celtic tegen Rangers. Ja, als een wedstrijd 8 keer per jaar wordt gespeeld, verliest het zijn waarde.
Absoluut.
En dat is denk ik een ontwikkeling die waar ik heel erg slecht op ga.
Weet je wat ik er ook mee heb? Is zeg maar vroeger, toen wij jong waren, wat ze hoorden van ja, de voetbal. Tegenwoordig de mensen tussen 15 en nog wat kijken bijna geen voetbal meer. Maar dat komt ook vroeger, toen ik jong was, leek het alsof je veel meer wedstrijden gewoon op normaal tv kon zien. En toen kwam Kanaal Plus en zo, toen moest je voor dingen gaan betalen. Waardoor ouders ook dachten van, hé, dat ga ik niet doen, het is best prijzig. Waardoor je minder aanbod hebt voor bijvoorbeeld de wat armere mensen, of mensen die wat minder te schaffen hebben. Dat is nu in principe ook met deze Netflix dingen. Je moet voor alles gaan betalen bijna, omdat ze die televisiegelden willen verdelen en zo. En daardoor heb je ook minder mensen die het kunnen kijken.
Ja, en dat is
kijk maar naar een WK of zo. Dat kijkt iedereen, maar dat is op tv. Dat is gewoon gratis. Als je dat ook nog gaat moeten laten betalen, dan gaan er ook minder mensen naar kijken.
Ja, plus dat die generatie, zeg maar de nieuwe generatie, opgegroeid is met een mobiele telefoon waarop je highlights kan kijken op elk moment, op Twitter, op YouTube, wat dan ook. Desnoods via je eigen club zelf. En dat ze geen aandachtspannen meer hebben om 90 minuten naar een wedstrijd te gaan zitten kijken. Zeker niet als die wedstrijd 4 keer per jaar gespeeld wordt.
Dat is het. Nou ja, laten we de deep.
Maar ja, dat is dus ook de reden dat Amazon Prime en Netflix en zo, dingen waar mensen eigenlijk, waar heel veel mensen al een abonnement op hebben als gezin, zeg maar, zich ermee gaan bemoeien. Omdat die ook denken, hey, hier liggen wel kansen voor ons.
Ja, ik denk dat het steeds meer gaat om content maken en steeds minder gaat om competitie. En dat vind ik wel een hele nare ontwikkeling. Een soort van Netflixication van, van het voetbal. Die van Mourinho en Spurs was geweldig. Maar tegelijkertijd heb je daarmee wel de deur geopend voor iets heel erg fucks afs, ja. Denk ik, op de lange termijn. Maar laten we dit vrij pessimistische onderwerp afsluiten. En laten we naar een van de redders van het Europese voetbal gaan. Paris Saint-Germain.
Nee.
voor de duidelijkheid, Paris Saint-Germain die heeft zich niet ingeschreven in de Super League. Daar zitten wel wat haken en ogen aan. De eigenaren hebben ook een belang in het FIFA WK van 2022. En daar willen ze natuurlijk de beste spelers. En die waren natuurlijk doodsbang dat de beste spelers niet zouden kunnen komen als zij de Super League zouden tekenen. En de FIFA echt door zou gaan met de maatregelen om spelers niet te laten uitkomen op WK's. En ze hebben ook een
en de Champions League, toch?
Ze hebben de uitzendrechten van de Champions League, inderdaad. Dus voordat mensen SO's gegeven aan Paris Saint-Germain, weet alsjeblieft wel het hele verhaal. Het zijn geen Duitse clubs. Maar het is daar ongelooflijk spannend. We hebben de Franse competitie er even bij gepakt. Gisteren was het affiche Lyon tegen Lille. En SO naar Unibet, want daardoor hebben we die wedstrijd kunnen kijken. Wat een fantastische wedstrijd, Martijn.
Ja, het was echt was een heerlijke pot. Inderdaad, bizar moeilijk om dat nog te kunnen kijken in Nederland.
Ja.
Dat zegt ook wel weer iets over uitzendrechten en zo. Want volgens mij heeft Eurosport het als laatste geprobeerd met Franse competitie.
Klopt.
En daar keek geen hond naar. Omdat het toen natuurlijk nooit spannend was. Maar dit jaar is het wel spannend. Dan wil je dus kijken. Nou ja, uiteindelijk is het gelukt. Broes was de gouden tipgever in deze. Ja, ik heb me ontzettend goed vermaakt met op de tablet die wedstrijd en op de gewone tv nog Athletic Club tegen Atletico. Ja, ik kan alleen maar één naam noemen, dat is Burak Yilmaz.
Burak fucking Yilmaz. Die gast is 35.
Wat een fenomeen, joh.
Wat een fucking fenomeen.
dat, ik zeg eerlijk, ik, de Burak Yilmaz die ik kende was die van Galatasaray van jaren geleden. Hij was daar aan, was hij bezig. En toen, voor mij was hij een beetje uit of de spotlights verdwenen. En voor de meeste mensen die het ook hebben, ik denk dat hij terug is gekomen sinds Nederland tegen Turkije of Turkije-Nederland. Toen hij ineens dacht van fuck, ik ga een hat-trick maken en hij is gewoon on vuur, on fire gewoon.
Ja. Ja, het, via de FEF hebben we, ja, hebben we, werden we al getipt op een vrij grootse Turkse enclave bij Lille. Waar hij 100% de captain van is. En gisteren, Lyon komt op 2-0 voorsprong. Speelt eigenlijk een hele goede wedstrijd en lijkt niet zo heel veel aan de hand. En in de laatste minuut van de eerste helft krijgt Burak Yilmaz een vrije trap. Die gaat erachter staan. Die schiet hem vanaf 30 meter de kruising in. Dat is echt, echt insane. Tweede helft. Geweldige counter. Assist van Yilmaz op Jonathan David. En in de laatste 10 minuten schiet hij Lille naar een overwinning. En pakt Lille de eerste plaats weer.
Het is... Ik vond het vreemd hoor, want ik vond Lyon echt zwaar tegenvallen in de eerste helft.
Ja, helemaal eens.
Ik had echt het gevoel dat Lyon heel makkelijk naar de 3-4-0 zou gaan uitlopen. Terwijl Lyon, ja, Lyon speelde degelijk kapot, maar niet de sterren van de hemel. Speelde heel, heel slim eigenlijk. En ook die goal weer, waar de twee mensen onder de bal doorgaan en via een eigen speler die bal binnenstaat, dan denk je, ja, dit gaat er niet meer worden voor Lyon. Ja, precies op het goede moment eigenlijk, die vrije trap, hè?
Ja, het is geweldig. Dat, keerde de wedstrijd echt. En dat vond ik wel echt heel erg dope, zeg maar. Om te zien dat je als team precies eigenlijk wat je aangeeft. Er zat echt geen moment in dat ik bij mezelf dacht van... dit gaat Lille nog winnen. En hoe ze hem dan omdraaien aan de hand van ervaring. En gewoon heel erg goed counteren. Ja, best wel tof en interessant.
En ik denk eigenlijk dat dit best wel eens de wedstrijd zou kunnen zijn die ze ook de titel gaat opleveren.
Ja, dat gevoel had ik ook wel ergens, hè?
Dit lift wel de spirits van de spirits. Denken van, hey, hebben jullie gezien wat ze hebben gedaan vandaag? We hebben nog maar een paar wedstrijden te gaan.
Ja, het is...
we moeten dit nu volhouden en dan gewoon pam, kampioen.
Dat is... Maar waar ik me over verbaasde, is dat ineens Monaco tweede, nu derde stond.
Zeker.
Die had ik niet zien aankomen. Die zijn echt een beetje zo onder de radar. Zo, hey, hallo, hier zijn we.
Ja, het is... als we de competitiestand er even bij pakken. Lille staat met 34 wedstrijden op 73 punten. Paris Saint-Germain op 72 punten. Monaco op 71 punten. En Lyon is sinds gisteren eigenlijk wel echt afgehaakt. Die staan op 67 punten. Met nog 4 wedstrijden te spelen voor alle clubs. Het belooft een zinderend einde te worden. En ja, we zitten hier met een podcast met zowel Martijn als Jeroen. Dus dat betekent dat we toch even de competitiewedstrijden gaan doornemen. Wie speelt nog tegen wie? Lille mag het opnemen tegen Nice. Lille speelt uit tegen Lens. Een rivaal ook nog. En Lens al 13 wedstrijden ongeslagen en staan op de 5e plek. Pittig.
Ja, en die spelen ook nog tegen PSG en tegen Monaco.
Dat klopt.
Gekke huis.
Dat Lens kan gewoon de titelstrijd gaan beslissen. En dat vind ik, dat vind ik ingrediënten hebben waarvoor ik naar de buis ga. Lille speelt nog tegen Saint-Étienne en de laatste werd tegen Angers uit. Paris Saint-Germain speelt thuis tegen Lens, uit tegen Rennes, thuis tegen Rennes en uit tegen Brest.
We hebben ook nog Champions League wedstrijden, toch?
Ik wou zeggen, er zitten nog even 2 wedstrijdjes tegen Manchester City tussen.
Ja, ik zat ook te denken van... Als hij de Champions League wint en hij wordt tweede, blijft hij zitten?
Ja, ja. 100%.
Ja, toch?
Maar
volgens mij geven ze daar echt geen fuck om, die landstitel.
Nee,
die is zo vaak gepakt. Maar ik zag Mbappé ging van het veld af.
Aan de andere kant, kijk, je kan ervan uitgaan dat... Paris Saint-Germain, ook als ze in die wedstrijd tegen Lens en Rennes niet de sterkste opstellen, dat ze 4 keer winnen. Ik bedoel, de lastigste is denk ik nog Rennes uit.
Rennes uit. Ja, helemaal eens.
Ja, 4 keer winnen, ja, gaat Lille ook 4 keer winnen?
Ja,
kan. Want ook die hebben niet zo'n heel moeilijk programma, behalve die uitwedstrijd bij Lens. Mm-hmm.
En Monaco, die speelt thuis tegen Lyon, uit tegen Rennes, thuis tegen Rennes en laatste wedstrijd uit bij Lens. Ja, dat...
Eigenlijk hebben ze allemaal best wel vergelijkbaar. Ze hebben één moeilijke wedstrijd en de rest moeten ze in principe winnen.
Ja, Monaco heeft dan Lens en Monaco en Rennes. Dus die hebben wel van de drie echt het zwaarste programma.
Ja, maar die doen ook niet meer aan tegendoelpunten, hè, Monaco?
Ja, dat is...
Je hebt geloof ik al 6 wedstrijden geen tegengoal meer gehad.
Ja, dat is op zich wel een gaaf, hè? Dat als je dan... Daar win je wel wedstrijden.
Dat zouden meer teams moeten doen. Gewoon stoppen met tegendoelpunten.
Ja, zeker. Ik hoorde jou net wat zeggen over Mbappé.
Ja, ik zag dat hij geblesseerd het veld afging. Hij schreeuwde het wel uit. Dus ik heb nog niet verder ingelezen over wat de situatie is. Maar aangezien ze best wel snel tegen City moeten spelen. En de laatste 4 wedstrijden van het seizoen. En het EK, het zou te hopen dat het goed met hem gaat.
Ja, het is jammer aan de Franse competitie is dat je het niet zo heel goed kan zien. En dat we daardoor nog niet iedereen weet dat Mbappé misschien wel de beste speler ter wereld is op dit moment.
Nee, hij is wel echt... Voor iemand zo jong?
Het is absurd, man. Het is echt absurd. Ik ken gewoon weinig spelers die techniek, inzicht, flair en dodelijkheid voor de goal, zeg maar, die hele cocktail, dat heb ik gewoon niet heel erg veel gezien bij verschillende clubs. Of verschillende spelers.
Nou, op deze
leeftijd.
Op dit niveau, niemand.
Nee, toch?
Van nu, niemand. Van vroeger, misschien R9.
Ja. Oeh, ja, ik ga daar wel mee dat hij daar...
Ja, ook, ook wel qua snelheid en zo,
ja,
hoor,
precies.
En techniek.
Ja.
Ik weet niet, ik vind Mbappé, hij is zo killer voor de goal. Voor iemand met zoveel snelheid en techniek. Meestal ontbreekt er dan iets voor de goal dat ze nog een beetje in paniek raken en zo. Hij is voor zijn leeftijd zo cool. Hij en Haaland, jongen, daar ga ik echt nog 15 jaar plezier aan beleven.
Ja, dat is, daar ga ik echt volledig in mee. Ik denk dat Haaland nog net iets meer een spits is. Misschien komt het ook een beetje door de tussen aanhalingstekens lompigheid van het lichaam van Haaland, zeg maar. Gewoon een machine.
Ja, maar vergis je niet, hè, met die 7-mijlslaarzen van hem, jongen. Hij is bijna net zo snel als Mbappé, denk ik.
Ja, je ziet de goal van Dortmund tegen Wolfsburg,
de
2-0.
Ja.
Hij heeft 2 meter achterstand op Brooks. Dat is niks.
Nee.
Dat is echt... Het zijn precies wat Martijn zegt.
Zijn
2 stappen.
Stappen
ja,
voor,
2, 3 stappen en hij is er voorbij. Maar ja, de andere kant. Mbappé scoort een vergelijkbaar doelpunt tegen Mets. De eerste. Lange bal. En daar is hij ook binnen 2. Eerste meter is hij zo snel.
Ja, dat is
en ja, gunt hij zichzelf 1-2 meter ruimte voor een volley die hij eigenlijk perfect uitvoert. Waar. Ik weet dat dit team houdt van voorspellingen. Wat verwachten we van deze wedstrijd? Of van deze einde van de competitie? Wie gaat de Ligue 1 winnen?
Ik zeg Lille.
Ik hou ook van... wat.
Want ze hebben Burak. Ik bedoel, je kan wel Mbappé hebben, maar als je Burak Yilmaz hebt...
Oké.
vind ik een leuke uitspraak. Niet onterecht, overigens.
Nee, ik zeg wel Lille.
Nee, toch?
Ik ben bang dat het gewoon Paris Saint-Germain wordt. Het is denk ik toch het kampioensteam. Zeg maar gewoon wedstrijden. Ik ben gewoon bang dat Lille uiteindelijk onder de druk gaat bezwijken. Ja. Ze hebben
klein
het geluk
ja.
Dat ze een redelijk ervaren elftal hebben.
Ja, weet je, het is met deze competitie. Want toen Lille nog tegen Ajax moest, keek ik naar de competitie en dacht van... Lille, zo, staat dik voor op iedereen. En die worden wel kampioen. En PSG was toen echt slecht bezig. Dat toen, ik weet niet, zo'n 60e uur of zo. En nu keek ik en dacht, wat de fuck is hier gebeurd? Iedereen staat ineens gewoon 1-2 punten onder elkaar. Dus dat is ook wel leuk om weer te zien van, ik heb wel echt iets gemist.
Ja, het is, dat is echt een beetje jammer aan deze competitie. Het is wat moeilijker om te kijken. Voor mensen die de gouden tip willen hebben, stort €15 op Unibet. En je kan de wedstrijden zien. Dus nou ja, bij deze ook nog een soort van sponsored ad. maar dat is zeker de moeite waard voor de laatste 4 wedstrijden. Er werd ook nog op andere plekken gevoetbald. Spurs, hoe lang is het geleden dat zij een prijs hebben gewonnen?
Hebben ze ooit een prijs gewonnen?
Lang.
Ja, wel, maar lang geleden.
Lang? Ja. Voordat ik geboren was?
Elf jaar? Wat? Ik weet het niet precies, joh. Ja, ja. Al zolang ik me kan herinneren is er een stik van Arsenal fans. Dus.
Het is in ieder geval niet afgelopen zondag geworden, of zaterdag. Want ze verloren van Manchester City zeer terecht. De wedstrijd was eigenlijk niet zo heel erg boeiend. Ik denk dat City nooit echt in de problemen is gekomen tegen Spurs. Ik wil het eigenlijk even hebben over de rol van Guardiola en finales.
Ja, voordat we daartoe gaan, we ook even een lullige stat laten zien.
Mooi. Oh, die van...
Die van de twee coaches head-to-head. Dat sloeg nergens op. Ja, alleen twee wedstrijden met de aankomende Dichter City. 1 gewonnen, 0 bekers, ja.
Ja, ja. De League Cup had inderdaad een stat gedaan van Mourinho en...
Nee, niet Mourinho.
Of Mourinho, Guardiola en Mason. En ja, Mason had 2 wedstrijden. Big prices, 0. Why you gotta do him like that?
Ja, die man is net. Maar ja.
Lekker voor hem.
Leuk.
Oh, zeg ik dat hardop? telt de League Cup als een grote prijs? Nee.
Telt wel als een prijs.
Dat is de laatste die Tottenham heeft gewonnen in 2008. Daarvoor was het de FA Cup in 1991.
Ja, voor ik geboren werd dus. Maar de FA Cup dus moeten we wel meetellen, 30 jaar. Anders heeft Arsenal ook geen prijs gepakt.
Ja. Eén van de 12, één van de 12 beste teams ter wereld.
Zeker.
Maar terug naar de rol van Guardiola en finales. Want ik zag een statistiekje langskomen, 15 finales gespeeld, 14 keer gewonnen.
Ja, ziek. Dat is... Maar voor wie heeft hij verloren dan?
Real, toch?
Ja. Coach was toen?
Mourinho.
Oh, oké. Okay. Maar verder even verder naar Guardiola.
Wat is dit nou weer voor een random iets? Ga jij Mourinho verdedigen na alle ellende?
Nee. Het was gewoon een stat.
Oh, oké. Okay. Nou.
Ik merk dat vaker bij Quinn. Dat hij heeft toch een soort man-crush op Mourinho.
Ja, vind ik mooi. Ergens.
Niks te maken. Helemaal niet. gewoon als een kleinkind zeggen. Helemaal niet.
Ja, precies.
Niet onderbouwen. Jawel, gewoon helemaal niet.
Jullie hebben die Europa League gewonnen met hem. Dat heeft toch een beetje verliefdheid veroorzaakt.
Zoals Jeroen zou zeggen, ik zeg niet dat het geen verliefdheid heeft veroorzaakt.
Ja, heel erg mooi. Is Guardiola de beste finale speler ter wereld?
Ja, als je naar zijn stats kijkt. Welke coach zouden er dan in de buurt komen? Want ik weet, de grote Sir Alex Ferguson won niet als de finales. Jammer genoeg. Terwijl ik hem wel mijn all-time beetje biased coach vind.
Martijn?
Ja, dat denk ik wel. Misschien dat er echt vroeger nog mensen zijn met dezelfde statistieken, maar dit is wel... het moderne voetbal is dit wel een unieke statistiek, denk ik, hoor. Als je zoveel finales weet te winnen. Oké, de laatste 3 of 4 zijn allemaal EFL Cups. Maar goed, die moet je ook nog maar 4 keer op rij winnen. Ja, ik vind het knap en... Het enige is dat hij al best wel lang geen Champions League titel meer heeft gewonnen. Hè? En dat ook, net als bij Paris Saint-Germain, bij City wel een obsessie aan het worden is.
Ja.
Dus ik ben benieuwd wat er gebeurt als hij die finale houdt. Dit is, voor mijn gevoel, is Paris Saint-Germain tegen Manchester City een beetje de finale al van de Champions League.
Ik ga daar wel redelijk in mee.
Ja.
Ik zeg niet dat degene die doorgaat dat ook wint, maar ja, dit zijn twee ploegen die er al zo lang naar hunkeren.
Van de 4 zijn dit denk ik de best presterende ploegen op dit moment. De ploegen die het beste in vorm zijn. Alhoewel Chelsea het wel echt goed voor elkaar heeft qua niet meer tegendoepen te krijgen. Dus ik ga zeker wel mee in de analyse. Is Guardiola ook jullie favoriete coach?
Op dit moment?
Gewoon zeg maar als je kijkt de laatste 10, 15 jaar.
Favoriete coach?
Of
nee.
Gewoon, is het een coach waar je...
Het is wel een zeer goede coach. Een zeer speciale coach. En een coach die
Een soort van special one eigenlijk.
Nee. Okay. Nee. Die is die zijn team naar zijn hand kan laten spelen. Maar hij doet het wel bij de beste teams. En ik zou het ook wel... Ja, hij gaat het sowieso niet doen. Want hij heeft wel echt voor zijn filosofie... heeft hij een bepaald budget nodig. Een bepaald aantal spelers nodig. Die je niet gaat krijgen bij Stoke.
Nee.
Dus, maar van wat hij van de elite clubs... vind ik hem wel de beste manager... met wat hij kan doen met de materiaal die ze hem kunnen geven.
Martijn?
Ja, hij is wel mijn favoriete coach van de afgelopen 10, 15 jaar, ja. Vooral omdat hij zijn teams voetbal laat spelen... wat gewoon heel erg leuk is om naar te kijken. Dat vind ik vrij belangrijk.
Leuk.
Dat heeft hij bij Barcelona gedaan, dat heeft hij bij Bayern gedaan. Bij City ook, nou ja, 90% van de tijd... En hij is iemand die toch wel vernieuwend is. Die toch vaak wel dingen bedenkt die dan over worden genomen door andere teams. Ik zat de laatste keer dat ik een wedstrijd van City keek, verbaasde ik me over het feit dat de linksback dan ineens centrale middenvelder wordt. Dat is ook iets wat je nu bij meer teams ziet gebeuren, dat backs ineens het middenveld gaan versterken.
Ja, dat is zeker waar. Dat is die Zinchenko-rol, die heeft hij wel echt uitgevonden. En
maar
nu,
wie deed dat dan? Iemand deed dat goed met Laam, maar dat was geen Mourinho toen, toch?
Laam, dat was hij ook.
Was hij dat ook?
Die ja, denk ik dat hij dat ook was,
ja.
Hoor.
Ja, hij was Guardiola, die, dat was hij zeker. Dat, want dat was niet Joep Heynckes.
Nee. Ja, het was met Cancelo. Daar viel het me op.
Ja, hij heeft dit... eerder gedaan met Zinchenko, maar met Cancelo gaat het beter. Want Cancelo is gewoon een hele goede voetballer. Het is echt een absurd goede rechtsback. Zeg maar gewoon voetballend aan de bal. Gewoon, die heb ik.
En hij is volgens mij ook degene geweest die in ieder geval bij Barcelona een beetje de valse negen heeft geïntroduceerd.
Ja.
Met Messi vaak toen.
Ja, dat is... Kijk, ik ben niet altijd fan geweest van het voetbal van Guardiola. Omdat... Het gaat heel erg om controle bij Guardiola, zeg maar. En wachten tot de tegenstander wat doet en dat en daar gebruik van maken.
Ja.
Maar het is, denk ik, bij benadering een van de betere manieren hoe je wedstrijden wint. En hoe je kampioen wordt. En dat heeft hij bij heel veel clubs laten zien. Het is niet per se het voetbal waar ik 90 minuten naar kijk, zeg maar, omdat... Het gebeurt vaak in flitsen. Want je hebt heel vaak de bal. En dan wacht op genialiteit van je beste spelers. En die heb je dan. Bij Manchester City met Kevin De Bruyne, Phil Foden. En al het geweld voorin. Zelf denk ik dat ik...
Ben ik niet helemaal met je eens, hoor. Zeker niet. Misschien is het de laatste jaren wel iets meer zo geworden. Maar bij Barca en in zeker het beginjaren bij Bayern... was het echt wel spectaculair, hoor. En was het zeker niet altijd alleen maar controle. Zijn er ook echt wel van die gung-ho wedstrijden geweest... dat alles gewoon vol op de aanval ging?
Ja. Ik denk dat ik ook ergens in mijn eigen bias ben gaan geloven dat het zo was. Dus dat geef ik ook gelijk toe.
Jij bent niet zo'n fan van hem, hè?
Nee, dubbel. Zeg maar van, ik vind het denk ik wel de beste of in ieder geval... de een na beste coach ter wereld. Alleen het is niet altijd het voetbal waar ik heel erg blij van word. Het is namelijk het gecontroleerde. En ik zeg niet dat het altijd zo is, hè, maar ik vind opportunisme in het voetbal vind ik best wel leuk om naar te kijken. Dus als
maar
je dan...
Wie vind je de beste coach, is de vraag.
Ja, ik had deze vraag gesteld en toen dacht ik, laat ik ook eens nadenken over het antwoord. Ik vind Klopp fantastisch. Eigenlijk met alles, zijn hele carrière, wat hij heeft gedaan, zeg maar, met niet de beste spelers. Voor mij meest aantrekkelijke voetbal spelen. Dus heel erg direct. En tegelijkertijd ook in de kleine ruimtes heel erg veel techniek. Zeg maar. Die afwisseling vind ik heel erg fascinerend. En dat iedere speler een taak heeft. En die moet die perfect uitvoeren, anders werkt het niet. Dat zie je dit seizoen, zeg maar. Dus spelers komen erin en die snappen het net niet perfect. En daardoor valt het in elkaar thuis in elkaar. Dus het is bijna een machine hoe daar mee gevoetbald wordt.
Duits.
Ja, precies. En dat vond ik bij Dortmund al vet. En nu eigenlijk weer. Dus dat vind ik heel vet. En op misschien wat lager niveau Gasperini bij Atalanta. Die daar echt een machine heeft gemaakt, zeg maar. Ik zeg niet dat in de buurt komt van Guardiola. Maar hij heeft wel de club opgebouwd. En,
maar de vraag is, wanneer ben je de beste trainer? Dat ligt mijn inziens ook aan de prijzen die je wint. Kijk, Guardiola heeft het gecombineerd met een bizarre shitload aan prijzen. Dat kan je van Gasperini niet zeggen. Van Klopp ook niet echt. Door Liverpool natuurlijk wel, maar bij Dortmund was het ook vaak net niet. Was het wel heel leuk, maar was het toch meestal Bayern dat er met de prijs vandoor ging?
Bij Dortmund is het... Ja, die spelers die hij had waren niet zeg maar, op het level, maar hij heeft ze wel op dat level gebracht. En ik vind dat Klopp dat sowieso wel heel erg doet. Hij brengt zijn spelers...
Zal iemand die spelers beter maakt sowieso?
Ja.
Dat is het, zeg maar, van met Bayern München, Manchester City en in iets mindere mate Barcelona destijds. Alhoewel Barcelona toen wel echt een fantastisch team. Dat waren denk ik ook... de nummers 1 op dat moment van de competitie. Dortmund is de nummer 2 van de competitie. Toen hij Liverpool overnam, was dat de nummer 5-6 van de competitie. En daarmee heeft hij wel een metamorfose doorgemaakt. Hetzelfde Atalanta, voordat Gasperini eraan begon, was het een bovenkant linkerrijtjes team. En dat is nu een team wat systematisch voor Champions League meestrijdt. Dus ik vind het lastig om alleen op prijzen af te rekenen. Want als je het beste team hebt en je wint dan de competitie... dat is natuurlijk nog steeds fucking knap. Begrijp me niet verkeerd. Alleen naar het eremateriaal kijken vind ik net te makkelijk. Want dan is Pochettino ook geen goede coach. En dat vind ik onzin.
Nee,
dat ben ik wel met je eens. Het is ook... Bij Guardiola is het wel zo. Die is natuurlijk overal een beetje in een gespreid bedje terechtgekomen. Bij Barcelona had hij Messi. Plus nog Iniesta, Xavi. En nog wel een paar die konden voetballen. Bij Bayern heb je altijd de beste spelers, nou in ieder geval van Duitsland en van Europa. En bij City heeft hij gewoon iedereen kunnen kopen die hij wilde kopen. En heeft hij zo absurd veel geld uitgegeven. Ja, op een gegeven moment, dat is bij voetbalmanager ook, dan op een gegeven moment vind je wel een manier om het te laten draaien.
Ja, dat...
Bij Klopp is het wel echt stapsgewijs. Die is begonnen bij Mainz, toen een stap gemaakt naar Dortmund, toen een stap gemaakt naar Liverpool. En overal wel spelers beter gemaakt en een eigen... speelwijze geïntroduceerd.
Ja, precies. Dat is voor mij denk ik de distinctie tussen beide. En dan ligt het denk ik echt aan voorkeur, hoor. Want ja. het is echt een beetje om het even. Want je kan niet zeggen dat Guardiola een slechte coach is. Ja, alleen de statistiek 14 finales of 15 finales 14 keer winnen. Ja, dat is gewoon... Dan kan je niet in de discussie aankomen dat hij hier niks van snapt. Alleen, ja, dat is... Wat ik zeg, dan kom je op smaak uit. En dan denk ik dat de coach Klopp... en dan in iets mindere mate een Gasperini, Pochettino. Coaches die net wat minder materiaal hebben en overperformen... over een gedurende een langere periode. Daar ik weet niet, dat vind ik mooi. Daar zit een stukje underdog gevoel in.
Ja, snap ik wel. En ja, laten we Hansi Flick niet vergeten. Hè? Die gaat zijn 7e prijs in 18 maanden winnen. Dus als we... aantal prijzen door het aantal wedstrijden delen of andersom, dan denk ik dat hij bovenaan komt te staan.
Dat is insane. Het is echt uit het gevoelsmatig, echt wel uit het niets, zeg maar, hoe hij deze prestatie heeft geleverd. Denk je dat hij naar die Mannschaft gaat?
Dat is toch wel zeker?
Ja, 100%.
Ja, toch?
100%. Ja, en dan wordt Nagelsmann de nieuwe trainer van Bayern.
Ja.
Oh,
ja, het is heel simpel. Ja. Ze zijn al in gesprek, geloof ik, met Leipzig over Nagelsmann. Alleen wil Leipzig heel veel centjes hebben als afkoopsom. Nou ja, komen ze vast wel uit. Hè? Je weet hoe dat gaat. Die gaat zijn kont tegen de krib gooien en dan uiteindelijk ergens een middenweg voor 15 miljoen of zo, of 20 miljoen, mogen ze de afkopen. Het wordt of Nagelsmann of in een iets minder waarschijnlijk geval Klopp.
Ja, En march dan naar Leipzig of toch Den Haag?
Nee, ik denk wel march.
Voor de duidelijkheid, dat is de coach van Salzburg. Een Amerikaanse man. Leuke visie.
Zeker.
Ik ben benieuwd wat die, of die Leipzig naar een hoger niveau kan tillen. Ze zijn in ieder geval nog geen kampioen, want daar stak Mainz een stokje voor.
Fucking Mainz.
Fucking Mainz, inderdaad. Wie ook nog geen kampioen is en het een stuk lastiger heeft gemaakt, Atletico Madrid.
Ai, ai, ai.
Quinn.
Ja, nee, fucking.
Wat een bijdrage.
Ja, nee. Nee, ja. We weten allemaal, ik ben degene met de meeste emotie die ik hierin toon, in plaats van het relativeren en de details. Nee, even serieus. Ik zeg het al maanden. Ik zeg het al letterlijk maanden. En ik wist gewoon, ik zag het ook al aankomen. Dus de enigste resterende vraag is of het nu gaat worden Barça of Real. Want ik zie ze het niet meer goed maken en de rest het verprutsen.
Of Sevilla.
Ja, of Sevilla, die ineens weer hun vorm heeft van vorig jaar. Nadat ze het begin dit jaar helemaal hebben verkloot. Maar ik denk, ja. Ja,
ik moet zeggen, ik heb. Komt niet van mezelf, maar Marca had een analyse gemaakt van wat er nou precies mis is gegaan bij Atletico. Mm-hmm. En daar zit, dat snijdt wel hout welke oorzaken ze aangeven. Ze hebben natuurlijk. Precies toen het goed ging, hebben ze die grote corona-uitbraak gehad.
Ja.
Waarbij in korte tijd Carrasco, João Felix, Dembele, Lemar, allemaal corona opliepen. Nou ja, die zijn er dan 1 of 2 weken uit, ook al worden ze niet ernstig ziek. Je hebt toch een terugslag,
ja,
in je conditie.
Ja, 100%.
En de conditie is vrij belangrijk in de speelwijze van Atletico.
100%.
João Felix, hele seizoen al aan het kwakkelen met blessures. Jiménez vind ik echt een geweldenaar. Hele seizoen al aan het kwakkelen met blessures. Nu in de cruciale fase was Suárez er even uit. En dat heeft ertoe geleid dat ze gewoon minder zijn gaan presteren. En dat ze minder zijn gaan presteren, heeft er volgens mij toe geleid dat die van tactiek is veranderd. Want in het begin van het seizoen speelden ze met 3 centrale verdedigers.
Klopt.
En vaak Carrasco en Lemar en aan de rechterkant weet ik het even niet, maar als wingback zeg maar. En dat liep echt als een trein.
Voor mij heeft Correa.
En nu is hij weer geswitcht.
Voor mij heeft Correa dat in het begin van het seizoen nog even ingevuld en dan speelde Feliz en Suárez in de punt.
Het zou best kunnen, inderdaad, ja. Ja, want Trippier is er natuurlijk een tijdje niet geweest. Ik denk dat Simeone een klein beetje in paniek is geraakt en daardoor weer is teruggevallen op zijn oude systeem met gewoon 4 verdedigers. En het gevolg daarvan is geweest dat ze gewoon veel minder creatief zijn geworden. Zeker als je João Felix mist, als je Suárez mist. Want heel eerlijk, behalve Llorente is bar weinig wat er daarvoor creativiteit zorgt. Saúl speelde slecht seizoen, Koke speelde slecht seizoen. Ja, dat is wel de motor van Atletico normaal gesproken.
Ja, ja. Het stukje creativiteit wat er dan moet komen, komt van Correa. Maar dat is ook. Het is een creatieve voetballer, maar wel een hele dienstbare creatieve voetballer.
Hij was wel even 2 wedstrijden, was hij even Messi.
Ja.
Die vorige 2.
En als hij die 1 uit de draai maakt, dan doet hij gewoon een keer 3. Dat was echt een hele goede aanname, wegdraaien en helaas net missen. Ja, ik wil dat eigenlijk. Ja,
tegen die vorige wedstrijd deed hij een bergkampje. Hè? Toen, ja. Dat hij hem zo langs tegenstander wipte en aan de andere kant er langs liep.
Ja, dat is, zeker waar. Nou, inmiddels hebben we te maken met een ongemeen spannende strijd in La Liga. Atletico Madrid staat nog steeds eerste met 73 punten. Real Madrid wist niet te winnen van Real Betis en staat op 71 punten. Barcelona ook op 71 punten. Wedstrijd minder gespeeld. En Sevilla, ja, je zou ze bijna vergeten, maar die staan met 33 wedstrijden op 70 punten. 3 punten achter op Atletico en 4 punten achter op Barcelona potentieel.
Ja, als Barcelona. Ja, Barcelona kan donderdag of woensdag is het? Woensdag of donderdag de koppositie pakken. Als we van Granada winnen.
Ja.
Nou, Koeman. Hey.
Ja, wie had dat gedacht?
Ja, ik ga niet liegen.
Die heeft het wel even op het goede moment laten swingen.
Ja, ja, dat is. Gaat hij het redden?
Ja, ik denk het wel. Volgens mij heb ik het vorige week ook gezegd. Dus moet ik er nu wel bij blijven.
Ja, dat is waar.
gaan we het programma's nog doornemen? Want ik ben erin gedoken.
Ja, gaan we.
Ook in de onderlinge resultaten. Want dat is ook wel vrij belangrijk in Spanje.
Lekker Martijn. Goed. Goed hierop.
Ja, een stukje huiswerk, hè? Mm-hmm. Hey. Ik was een keer een zondagavond vrij. Dus ik kon en voetbal kijken en dit allemaal een beetje voorbereiden.
Dat is niet te doen.
Zo.
Nee, is niet te doen inderdaad. Wat wil je eerst? Programma of onderling resultaat?
Programma.
Programma. Oké, okay, Atletico, Elche uit, Sociedad thuis, Osasuna thuis, Valladolid uit en natuurlijk daartussendoor nog Barcelona uit. Twee ploegen die tegen degradatie vechten nog en Barcelona natuurlijk titelconcurrent. Osasuna is uitgespeeld, Sociedad ja, zou in theorie nog Europa League kunnen halen, maar ik denk het niet.
Nee.
Dus moeilijke wedstrijd, Barcelona uit eigenlijk alleen.
Ja, ga ik in mee.
De moeilijkste.
Ja, het kan ook zeggen dat voor Atletico tegenwoordig elke wedstrijd vrij lastig is. En zeker uitwedstrijden. Barcelona speelt dus thuis tegen Granada. Die spelen nog om een Europa League plekje. Dan uit bij Valencia. Die zijn al uitgespeeld. Thuis tegen Atletico, uit bij Levante, thuis tegen Celta.
Okay.
Potentiële bananenschilletjes.
Nou, Celta.
Ja, Celta thuis. Volgens mij speelt Celta dan ook nergens meer om.
Ja, maar ze hebben het wel altijd traditioneel lastig tegen Celta.
Ja,
ze hebben het traditioneel... Okay, maar enough, het is wel uit, hebben ze traditioneel lastig.
Ik zou zeggen Valencia uit.
Valencia uit hebben ze traditioneel altijd lastig. Ze hadden vaak gelijk spelletje, net niet winnen. Ik zie hier de moeilijkheidsgraad zit inderdaad in... ze hebben geluk dat Granada thuis is. Granada is ook echt een kutploeg. Ze echt zo'n Getafe Light. Daar zijn ze gewoon niet zo heel goed tegen.
Nee, klopt.
Atletico Madrid is gewoon een team wat ze net niet lekker ligt. Want weinig ruimte. En dan moeten ze daar tegen aanbeuken. Dat vinden ze gewoon niet chill. Dat vindt Atletico wel chill. Celta, nee. Die moeten ze wel gewoon kunnen hebben. Want die willen ook wel een soort van voetballen. Dat ligt ze wel redelijk. Ja, ik zou inderdaad zeggen Valencia en Atleti.
Ja, onderschat Levante uit ook niet, hè?
Ja,
El Comandante.
Ja, dat klopt. Ik ga eens. Ik had er even overheen gekeken. Echt zo'n kutclub, inderdaad.
Dus, Barcelona ook niet het makkelijkste programma?
Eens.
Real Madrid. Thuis tegen Osasuna. Die zijn al uitgespeeld, dus dat winnen ze wel. Maar het zit wel tussen twee wedstrijden tegen Chelsea in de halve finale Champions League.
Zeker.
Ook een factor. Dan Real Madrid-Sevilla. In hetzelfde weekend als Barça-Atletico.
Leuk.
Dat wordt wel een weekendje.
Dat
natuurlijk.
Is een La Liga weekend. Die...
Dan hebben ze nog Granada uit. Atletiek Bilbao uit. En Villarreal thuis. Dat zijn wel drie kutploegen.
Ja. Ik vind dat Real van de drie tot nu toe die benoemd zijn wel het thaise programma heeft.
Ja,
ook omdat het ook nog natuurlijk in de Champions League
erbij rekent.
Ja, precies.
Oké.
En Real houdt ervan om tegen zulke teams wel een beetje het gelijk te spelen en zo. Dat we ook al hebben gezien op Betis. Dat je denkt van, als je dit nou wint, maar ja, dat heeft Real vaker. Dus ik vind tot nu toe dat Real het moeilijkste heeft. En dat ik dan mijn switch van, ja, Real wordt het misschien toch wel weer, moet gaan wijzigen naar Barça.
Nee, ik denk niet dat Real het wordt. Ik denk, die vind ik ook, die spelen te vaak tegen de kleintjes gelijk. Zit te weinig in. Dus die durf ik wel een beetje af te schrijven. Dat is natuurlijk altijd gevaarlijk bij Real. Maar gezien het programma, Sevilla speelt nog om de titel. Granada speelt nog voor Europa League. Bilbao heeft nog een klein kansje op Europa League. En Villarreal speelt ook nog volop om Europa League.
Ja,
laten we Real even parkeren. Maar je weet, waar drie honden vechten om een been...
Gaat Sevilla er mee
misschien
heen.
Wel... ja. Maar die hebben trouwens ook een kutprogramma, hoor.
Hebben ze.
Die moeten thuis tegen Bilbao, uit bij Real Madrid, thuis tegen Valencia, uit bij Villarreal. En dan de laatste wedstrijd thuis tegen Alaves. Ik denk het op één na moeilijkste programma. Maar ja, Sevilla wint wel nu 5 keer op rij.
Ja.
En 7 keer in de laatste 8 wedstrijden. En in de wetenschap dat Barça nog tegen Atletico speelt. Ja, het zal heel veel afhangen van Real Madrid-Sevilla ook.
Ja, over 2 weken dan weten we echt meer. In de zin van dan kunnen er echt klappen worden uitgedeeld en teams afhaken. Zoals je dat gisteren zag bij Lyon. Wat dan echt lijkt af te haken. Het is qua wedstrijden misschien niet de meest attractieve competitie dit seizoen. Maar qua spanning krijg je er toch wel een hele hoop voor terug.
Ja joh, dit wordt wel echt, dit wordt echt een legendarische ontknoping. Ik kan me ook niet heugen dat het in Spanje tussen 4 ploegen... Meestal zijn er 2 ploegen, hè. Vaak is het Barça-Real, maar de laatste jaren ook Atletico-Barça. Niet heugen dat het met 4 ploegen zo spannend is geweest.
Op basis...
Ja, kijk, voor hetzelfde geld, hè, wint Barça van Atletico, spelen Sevilla en Real Madrid gelijk. Ja, dan is Barça er al bijna.
Ja, jezus.
Op basis, dus het kan ook zo weer, ja. Ja, jezus. Oké, maar 1 ding nog.
Ja?
Onderling resultaat gaat boven doelsaldo. Mm-hmm.
Zouden ze in de Eredivisie ten opzichte
van Real?
Dan in het Real, toch?
Ja, is wel vetter, hè? Ja, ik vind het wel cool.
Vindt AZ ook.
Maar we hebben net geconcludeerd dat Barça misschien wel het makkelijkste programma heeft. Maar onderling resultaat Barça-Real in het voordeel van Real.
Nee.
Barça-Atletico moet nog blijken, maar Atletico won thuis met 1-0. Dus bij een gelijkspel is het Atletico. Sevilla heeft het voordeel onderling ten opzichte van Barça. Dus dat is nog niet heel chill voor Koeman. Real onderling beter dan Atletico.
Beter dan Barça.
Real-Sevilla moet nog beslist worden, maar Real won uit met 1-0. Dus dat lijkt wel de goede kant op te vallen voor Real. En Atletico heeft weer beter dan Sevilla.
Enige, kijk, als ik dit allemaal hoor, dan denk ik van oké, Koeman heeft goede papieren. Waar ik een beetje mee zit, is dat ik Koeman in topwedstrijden niet goed vind. Zeg maar, dan wil die...
Nee, dat blijkt ook wel uit die onderlinge resultaten natuurlijk.
Precies, daar wil die gewoon nog wel tactisch overklas worden. Of dat nou Real Madrid is, of Atletico, of Sevilla, zeg maar. Dat, zeker als een tegenstander dan wat moeilijkers gaat doen, of ja... hem in de kaart speelt, dan heeft hij daar best wel wat last van. Aan de andere kant, van de 4 speelt Barcelona op dit moment het beste voetbal.
Ja, dat is wel iets. Kijk, je kan natuurlijk allemaal naar wedstrijden en statistieken kijken en punten, maar naar de vorm en naar de manier van spelen, dan wint Barça het wel.
Precies. Dus ik denk dat heel veel afhankelijk is van die wedstrijd Atletico tegen Barcelona. Alleen, ik zie Atletico die andere 4 wedstrijden niet winnen. Ik zie Atletico wel winnen van Barcelona. Of in ieder geval gelijk spelen. Maar ik zie ze gewoon niet die andere 4 winnen. Ja, Real Madrid, die zie ik er denk 3 winnen. En nog 2 gelijk spelen. Ik denk niet dat net niet genoeg is. Dus ja, ik denk dat het tussen Barcelona en Real gaat. En Sevilla inderdaad als gevaarlijkste outsider. Atletico geloof ik gewoon op dit moment niet helemaal in. Omdat het lijkt op. Het lijkt gewoon op.
Het lijkt echt op.
Ik zat gisteren ook die laatste 20 minuten te kijken. En dan zijn ze aan het beuken tegen... Maar ze creëren niks.
En al het, nee, dat is het hele probleem.
Ja, en al het creatieve wat ze hebben, heeft geen goed seizoen. Ja, dan kan je een makkelijk programma hebben, maar dan... Ja, zegt dat niet zoveel.
Het is bikkelen voor alles daar. Voor alles. Ze moeten zweten voor doelpunten. En ook zweten om doelpunten tegen te krijgen. Om geen doelpunten tegen te krijgen. En normaal, het tweede gedeelte hadden ze altijd op blok. Normaal een 1-0'tje, Atleti, oké, is goed, je kan het even uitdoen. Maar nu is dat gewoon niet meer zo, op dit moment.
Ja, van de Eredivisie naar Europa... In deze week weer een AZ-speler in de hoofdrol. En ik denk ook de beste linksback in de Eredivisie op dit moment. Owen Wijndal. Die lijkt wel zeker te zijn om een stap te gaan maken na een Europese topcompetitie. En ik was wel benieuwd naar welke club die zou kunnen volgens jullie.
Ga jij maar eerst, Martijn.
Ja, maar ja, je weet het antwoord al.
Arsenal.
Ja, net als Mo Iataren en Teun Koopmeiners mag ook Owen Wijndal wel aanschuiven, hoor. Nee, ik denk het niet, want we hebben al Tierney.
Ik wou net zeggen, dat is een van de weinige posities waar jullie echt wel goed zitten.
Ja, Al zou je Tierney ook nog wel centraal kunnen zetten. Maar goed, laten we het niet richting Arsenal toeschuiven. Ik vraag me af of hij echt naar een topclub gaat. Of hij echt naar een topclub kan. En het zou me namelijk ook niet verbazen als hij bijvoorbeeld door Ajax opgepikt zou worden. Waar ook best wel al een tijdje sprake van lijkt te zijn. Die schijnen Van Aanholt, geloof ik, hoog op het lijstje te hebben staan. Mm-hmm. En misschien dat Wijndal dan wel te duur is. Want ik neem aan dat AZ wel echt flink geld voor hem gaat vangen.
Voor mij is 20, 25 miljoen het vraagbedrag.
Ja, ik denk Europese subtop, denk ik.
Ja, ik heb een...
Dan denk ik aan Sevilla, Arsenal. ik weet niet, ja, Duitsland zal die ook wel passen, denk ik.
Ja, ik heb een rijtje gemaakt, maar Quinn?
Ik heb voor mij, voor hem, de beste club. En dat is Inter Milan. Toen hebben de rechterkant hebben ze Hakimi. We hebben ze gewoon stabiel, maar de linkerkant speelt vaak Perisic. En aanvallend vind ik Perisic gewoon een goede speler. Gewoon, hij heeft niet voor niks bij goede clubs gespeeld. Maar daar vind ik ze nog ruimte voor verbetering. En daar vind ik hem, wat ik vind hem echt goed. Ik kijk niet heel veel Nederlands voetbal. Daar staat wel wat meer. Maar ik vind hem echt goed. Ook tegen Ajax afgelopen keer. Hij had Anthony, die normaal altijd speelt met verdedigers. Hij deed het aan het beuken, trapte. En aanvallend ook de hele tijd achterlijn halen. Dus ik zie hem dat ook wel bij Inter doen, die ook wel een beetje zo speelt met die wingbacks en snel naar voren gaan.
Nee, ik merk dat ik met jullie alweer de handen kan schudden, want ik heb een rijtje waarbij zowel Sevilla als Inter opstaat. Dus ik ben blij dat we hetzelfde voetbal kijken. Daarbij heb ik nog Napoli en Lyon erbij gezet.
Napoli vind ik ook een goede, ja.
Napoli speelt met Jesama, of die Albanese jongen.
Hirsai.
Ja, ik spreek zijn naam. Ik ben zijn naam echt aan het verpesten. Sorry. Ik hoop niet dat hij meeluistert. mocht dat zo zijn, stuur gewoon een berichtje. Dan kom ik er bij je op terug. en bij Lyon speelt Melvin Bar. Dat is geen goede voetballer. Niet het niveau waarmee je de league kan winnen. Ik denk beide teams... Ik ga eigenlijk heel erg mee in jullie analyse. Ik denk dat hij aanvallend nog net iets beter is dan verdedigend. Maar verdedigend ook best wel gewoon een redelijk hoog niveau heeft. Ik denk dat het heel belangrijk is dat hij alles gaat spelen. Ja. Enige topclub die ik erbij heb gezet in mijn hoofd is Barcelona. Als potentieel opvolger van Jordi Alba. Dat zie ik ook wel gebeuren met de Nederlandse vleugels met Dest en...
Alba gaat niet nu al vervangen worden.
Zeker niet, maar dan zou je...
Weet je hoe fucking goed Alba is?
Ja, Alba speelt denk ik een van zijn beste seizoenen weer uit zijn carrière, wat echt knap is. Maar het is wel een verdediger die heel erg moet hebben van zijn explosiviteit. En als dat afneemt, dan kan het vrij snel achteruit gaan. En wat dat betreft kan Wijndal dan met een jaar, zeg maar... Een soort van overbruggingsfase. Binnen 2 jaar de eerste back zijn. Maar ik zou hem liever naar Inter, Napoli, Lyon of Sevilla zien. Ik vond de Bundesliga...
Maar jij zegt dat hij aanvallend heel sterk is. Dat is hij op zich ook wel. Alleen ik vind zijn rendement, uitgedrukt in assists en doelpunten, best wel laag.
Eens. Ja, daar ben ik het mee eens.
Voor iemand die zo vaak in ieder geval in de buurt van de 16 komt... Hij heeft dit seizoen geen 1 doelpunt en 5 assists. Wel een keertje in de Europa League gescoord. En vorig seizoen had hij 1 doelpunt en 8 assists. Nou, ik heb ook het gevoel dat hij vorig seizoen beter was dan dat hij dit seizoen is. In ieder geval in aanvallend opzicht. Ik denk dat hij dit seizoen vooral verdedigend stappen heeft gemaakt. Maar er zit nog wel ruimte voor verbetering.
Ja, 100%. Daarom zou ik ook inderdaad eerder naar een team gaan waar je alles speelt. Dus inderdaad, Napoli, Lyon... daar vind ik de backs het minst. Dus daar is die echt significant beter. En Acuna en Perisic, dan wel Darmian... zitten nog enigszins in de buurt van Wijndal... waarbij ik wel denk dat Wijndal beter is... dan de heren die ik zojuist noem. het is gewoon belangrijk dat hij heel veel gaat spelen. Juist ook om dat laatste beetje aan zijn kwaliteiten toe te voegen. En dat is inderdaad rendement. Alleen ik heb altijd zoiets met spelers die... die op intuïtie altijd al heel veel dingen goed doen. En dan op het laatste moment misschien net niet de juiste keuzes maken. Of net niet de juiste passing hebben of de juiste voorzet. Dat zijn dingen die je kan trainen. Maar intuïtie voor... timen wanneer je mee moet gaan met een aanval. Dat is veel lastiger om te trainen. En dat heeft hij gewoon. Dus
zeker.
Wat dat betreft zie ik wel...
Over veel minuten maken gesproken. Wist je dat hij een van de twee veldspelers is in de Eredivisie die nog geen minuut gemist heeft?
Dat wist ik niet.
Wil je gokken wie de andere is?
Ik zou zeggen...
quizvraagje?
Pasveer?
Nee, veldspeler.
Oh, veldspeler. Jezus.
Die... Dat is moeilijk hoor. Ik denk niet dat je hem gaat raden.
Nee, welk club?
Groningen.
Ah, Robben.
Matusiwa? Nee, die is geblesseerd geweest. Leuke grap. Van Kaam?
Nee,
die is gewisseld. Die is wel gewisseld.
Nou, zeg het maar.
Is die back?
Itakura.
Ah, kijk eens aan. Nee.
Ook trouwens vind ik ook een hele goede speler.
Ik ga daar...
wil ik even gezegd hebben.
Ook weer in mee. Nou ja, van een potentiële goede linksback... maken we toch nog even een klein stapje naar... ja, de beste linksback ooit. Ik ben wel benieuwd, wie is dat voor jullie?
De beste?
Quinn.
Ben ik dat? Oh, dankjewel.
Ja, Quinn is de beste linksback ooit.
Nou ja, voor mij puur... ook gewoon dat hij een serieus schot had gewoon met Roberto Carlos. Gewoon. Hij was niet verdedigend de sterkste back, maar ik vond hem wel echt ziek.
Het was wel man, hè? Het was echt...
Hij was wel, die vrije trap van hem,
ja.
Dat hij die curve ziet gewoon. Ja. Ik weet niet, die camera, ze hadden net camera's van achteruit gevonden of zo. Maar je ziet die curve gewoon... langs de paal gaan en ik, oh, die gaat naast.
Ja,
en
dat lijkt een bananenschot.
Ja. Roberto Carlos, ja. Ook nu, dat nieuwe verdedigers nu, worden naar hem vernoemd als ze echt goede linksback zijn.
Ja, precies. Dan weet je wel dat je echt een goede was, inderdaad. Martijn, voor wie ga jij?
Ja, Roberto Carlos staat natuurlijk ook hoog op mijn lijstje. Ja, we krijgen ook alleen maar Brazilianen als wij een elftal zouden maken. Hè? Met Rivaldo, Ronaldinho,
ja,
Roberto Carlos nu.
Ik zie dat we in een bepaalde periode groot Brazilië-fans zijn geweest.
Ja, maar ja, 1998 natuurlijk. Toen zaten we allemaal een beetje in de leeftijd dat je echt gevoelig bent voor voetbal, zeg maar. Mm-hmm. Voor indrukken. Nee, ik wil daar wel Ashley Cole bij zetten.
Ashley Cole.
Hij werd... ik stelde de vraag net ook op de redactie. Toen werd deze ook geopperd. En toen zei ik... ja, hele leuke voetballer, maar net niet. Maar...
is dat omdat hij bij Arsenal speelde?
Nee, omdat hij bij Chelsea speelde.
Nee. Lekker, Jaron, thanks. Hoef ik het niet te zeggen.
Dat
is natuurlijk voor mij ook wel een smetje...
Ja, dat snap ik.
Ik bedoel, dat is ook een smetje voor mij dat hij van Arsenal naar Chelsea is gegaan. Maar hij was wel zo fucking goed, jongen. Zeker bij Arsenal.
Ja.
Bij Chelsea niet zijn hele loopbaan daar. Ik ben ook... maar dat is niet omdat ik hem de beste vind, maar ik was gewoon fan van Maxwell.
Hij staat op mijn lijstje. Ik heb precies dat. Ik vond het zo'n vette speler. En hier zit 100% mijn eigen bias weer in van... de vrienden van Ajax. Maar daarna heeft hij echt een hele dope carrière gehad. Ik heb hem altijd... gewoon een hele fijne gewonnen. Jongen.
Volgens mij volgde hij Zlatan overal naartoe waar Zlatan ging.
Ja.
En hij won overal.
Ja, maar dat was ook omdat Zlatan hem ook een vrij goede back vond.
Ja.
Ja. Zlatan ook gewoon...
Maar als je kijkt naar... op dit moment... van de nu actieve spelers...
Ik vind... Alaba nog steeds. Hij staat nu misschien wat vaker centraal. Maar daardoor vergeet je hoe goed hij was, zeg maar, op linksback. Ik vind dat een van de meest complete linksbacks in de afgelopen 10 jaar. En dat bewijst zichzelf ook wel weer, want anders kan je niet ook een hele goede centrale middenvelder zijn en een hele goede CV. Alba kunnen we helaas niet omheen. Die speelt fantastisch. Het is echt een echt gewoon absurd. Echt een absurd hoog niveau wat die jongen iedere keer weer aantikt. Dat zijn hem wel een beetje de jongens die ik op dit moment wel absoluut de top vind.
Quinn, Luke Shaw?
Nou, Shaw is wel top 6.
Top 6 nog wel, zo?
Ja, zeker.
Oké.
Ik zeg niet top 3.
Mag ik mijn favoriet noemen?
Ja,
tuurlijk, zeg maar.
Graag zelfs.
Angelino.
Kijk, zeker, dit vind ik leuk. Dit vind ik leuk.
In het laatste deel van vorig seizoen en het eerste deel van dit seizoen, hij was zo... Ik heb best wel veel Leipzig gezien. Hij was zo fucking goed.
Het sloeg nergens op, hè? Hij was gewoon op een gegeven moment was hij bijna topscorer.
Ja, nou ja, als je dus hebt over iemand die wel aanvallende output heeft in doelpunten en assist, dan is hij wel echt... Hij paste ook perfect in dat systeem van Leipzig. En ik ben ervan overtuigd, als hij niet geblesseerd was geraakt, dat Leipzig tot op dit moment nog mee had gedaan om de titel.
Ja, daar ga ik wel veel in mee. Ik denk dat Leipzig best wel veel punten laten liggen doordat ze wedstrijden niet konden breken. Zeg maar dat ze de tegenstanders gingen zich net wat meer aanpassen, gaven net wat meer ruimte weg. En dan had je niet zo heel veel op Dani Olmo na, zeg maar. Die echt absurd creatief waren. En als je dan ook nog hebt van je linksback, dan daar hebben ze wel echt veel wedstrijden mee gewonnen. Dus ik ga wel ver mee in die analyse. Wel een leuke naam.
Dank je.
Ja, ik ben biased, dus ik zeg het helemaal niet. Maar hij is wel een goede verdediger, maar top. Maar...
Deze man zegt Luke Shaw, top 6 van de wereld. En Angelino, 48 doelpunten, 44 assist.
Ja, is wel een leuke verdediger.
daarom ga ik
gewoon bij je clubje blijven, man.
Daar zei ik ook gewoon spoiler alert, wat geen spoiler alert is, gewoon bias, nee.
Ja, ik ga er goed op. Ik vind fijn dat je ook gewoon... Ja, toch gewoon
eerlijk oneerlijk bent.
Gewoon. Ja, snap je? Gewoon, je zegt het wel met je chest, daar ga ik heel erg goed op.
100%?
Nee.
Jawel?
Ja.
Hij is moeilijk, hè?
Ja, het was weer een enerverende ronde met 3 vragen, want de laatste vraag hadden we allemaal fout. De Super League is geen sprake meer van. Het kan snel gaan in de voetbalwereld. Martijn had zeer knap de Serie A goed voorspeld en had 2 goed. Ik had er 2 goed en Quinn had er 1 goed. Martijn loopt inmiddels 5 punten uit op Quinn en ik ben niet meer noemenswaardig om enigszins te vermelden. Dus dat doen we dan ook niet. De La Liga. Wie heeft daar een vraag over?
Oh ja, dat ben ik.
Ja, dat
Oké, ja of nee? La Liga heeft volgende week maandag een nieuwe koploper.
Ja.
Ja. Dan gaan we richting de...
Nee.
Nee. Oh, ik was al vergeten, dat gewoon doet je zo lang. Nee, oké. Dan gaan we richting de Premier League. En dan hebben we zondag. Super Sunday. Manchester United, Liverpool. De derby. Gaat Bruno Fernandes een goal of een assist geven?
Heeft hij al tijd niet gedaan als ik naar mijn Premier League elftal kijk. Ja. Dus het wordt godverdomme wel weer een keer tijd. Dus, puur het eigen belang zeg ik ja.
Martijn?
Nee.
Nee.
Ja en nee. Oké, dan gaan we kijken naar beneden in de Serie A. Crotone en Parma lijken wel zeker te zijn van degradatie. Benevento heeft 31 punten, Cagliari heeft 31 punten, Torino heeft 31 punten, Spezia heeft 33 punten. Oké, het is spannend onderin. Wie staat er volgende week op de 18e plek? Is dat Benevento, is dat Cagliari, is dat Torino of is dat Spezia?
Benevento.
Ik zeg dat ook.
Ik zeg Cagliari. Ik ga gewoon wild doen. Ze zijn goed bezig. Ze hebben van Roma.
Je moet wat kwijnen, anders hou je me nooit meer.
Ja,
in.
Precies.
Zo is het. Living on the edge. Het was weer een enerverende uitzending. Mag ik jullie bedanken?
Dat mag.
Wat sympathieke jongens zijn jullie ook. Vonden jullie dit nou een toffe podcast? Laat het weten via de Apple Podcast Player. En volg ons ook op de Twitters. Hartstikke bedankt voor het luisteren weer. En tot volgende week.
Bye bye.